Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Het is lente en ik voel het aan mijn instrumenten. Ondanks alle problemen waar wij als samenleving mee te kampen hebben, is hier toch weer een hagelnieuwe update van al het Formule 1 nieuws. Dit is aflevering 14 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Jeroen van Inkel en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Mijn tafelgasten van vandaag. Hij was tegenwoordig zelf zijn auto op zijn oprit. Vermaakt zich verder opperbest met van alles wat hij normaal niet kan doen vanwege tijdgebrek. En hij mixt zich een tirelier op Grand Prix Radio. Dames en heren, Olaf Mol.
Ja, welkom. We hebben het weer gehaald.
Het is fijn dat je er weer bij bent. En wat glimt die auto ongelooflijk in het zonnetje.
Mooi, ja, het is echt het is bizar. Hij was 4 februari, jongstleden, was de auto thuis vanuit onze samen met Jack en Rob Steltman, onze avontuur in de Afrika Eco Race van Monaco naar Dakar. Maar toen dacht ik, toen ik hem van de week open deed en daar ongeveer, nou, ik denk een centimeter of 2 zand en stof en in de stoel van Jack nog wat chips resten. Ik denk, nou, het wordt toch wel even tijd om hem schoon te maken. Dus ja, daar was nu wel de tijd voor. En ja, het is wat het is en het moet wat het moet. Dus zo doen we dat dan.
En de vaste waarde bij Formule 1 aan tafel was afgelopen week te zien in een prachtig persoonlijk gesprek met Wilfred Gené bij Veronica. Daar zit hij, dames en heren, Jack Ploy.
Hallo Jeroen. Fijn dat ik er weer mag zijn.
Ja, heb je je tanden gepoetst?
Ja, zelfs gespoeld daarna.
Ja, dat moet je aan de tandarts even altijd vragen, want die zorgen zelf altijd heel slecht voor een gebit. Dus. Maar het is in orde, Jack?
Ja, het is helemaal in orde. Ja, hoewel we natuurlijk tandheelkunde nog niet veel te doen hebben.
Nee.
Maar mijn eigen gebit is picobello.
En een coureur aan tafel, collega bij Grand Prix Radio en Formule 1 aan tafel. En wat doet hij elke dag nu hij niet kan rijden in Lamborghinis? Die vraag stellen we aan Jeroen Mul.
Yay. Heel fijn dat ik er op deze manier ook weer bij kan zijn, heren allemaal.
Wat doe je elke dag?
Ja, waar vul ik mijn dagen nu mee? Ja, nou ja, goed. Ik probeer natuurlijk mijn conditie zo goed mogelijk op peil te houden. Daar moet je natuurlijk ook allemaal creatieve oplossingen voor verzinnen. Maar dat lukt gelukkig aardig. Verder ben ik inmiddels ook helemaal sim-ready. Heeft Rudy van Buren mij extreem geholpen met het opbouwen van een volledig competitieve sim, waarmee ik nu ook mee kan gaan doen aan alle prachtige virtuele wedstrijden die online verreden worden. Met een hoop van mijn conculega's. En daarbij allerlei andere projectjes waar je normaal gesproken eigenlijk niet helemaal aan toe komt. Tuin een beetje opknappen, of tenminste, terras een beetje opknappen, huis afmaken. Dat soort dingen.
Dames en heren, welkom. Dit is aflevering 13 van Formule 1 aan tafel. En even Tim en Tom Coronel ook nog even langs deze weg feliciteren met hun verjaardag op zondag 5 april. Zij zijn 48 jaar geworden. Jee, van harte, van harte, van harte.
Cool.
En misschien even leuk met een vraag aan de luisteraars van deze podcast. Let op, daar komt hij. Wie is er nu eerst geboren met graag de exacte tijden tussen de beide heren? En je antwoord kun je mailen naar mario@grandprixradio.nl. De winnaar ontvangt het gesigneerde boek van Koen Vergeer, een kleine geschiedenis van de Grote Prijs van Nederland. En dan even kijken naar het nieuws wat er allemaal te melden is. Zac Brown van McLaren die heeft tegen de BBC gezegd dat hij denkt dat er wel eens wat Formule 1-teams failliet zouden kunnen gaan ten gevolge van de coronacrisis. Dat maakt natuurlijk de Formule 1 ongelooflijk kwetsbaar als dat gebeurt. Want als er te weinig teams zijn, ja, wat is dan de competitie nog waard? En natuurlijk, en dat vertelden wij vorige week, heeft de Formule 1 best wel vlees op de botten. Ja, maar toch, wat zijn dit voor woorden? Welke 4 teams verkeren mogelijk in zwaar weer, Olaf? Kun jij ons daar meer over vertellen?
Nou, of ze in zwaar weer verkeren, weet ik natuurlijk niet. Maar het is, kijk, natuurlijk denken wij veel en hoofdzakelijk alleen maar aan de wereld van de Formule 1. Maar het is natuurlijk gewoon het complete probleem wat er begint op te komen. En dat is wie er dan ook vlees op de botten had, hoe langer dit duurt, hoe minder vlees er op die botten komen. Ja. En dan is het gewoon een kwestie dat je logisch kunt gaan denken dat daar een x-aantal teams, en dat zijn dan degenen die nog redelijk in de privésfeer hangen, dat die daar wellicht het meeste last van kunnen gaan krijgen. Ik denk ook dat het signaal is van Zac Brown, die ook eerlijk zegt, ik heb best diepe zakken, maar er is een bepaald punt waarop ik het ook niet meer kan tillen. En ik denk dat het meer een signaal is dat ze eigenlijk verwachten van Liberty Media dat zij garanties gaan afgeven voor de teams dat er niet door deze crisis een uitgehold kampioenschap over gaat blijven in de nabije toekomst, of welke toekomst dan ook. Dus ik denk dat je het een beetje meer in het licht kunt zien van de discussie die op dit moment ook een beetje meer aan de openbaarheid komt, van ja, leuk dat we doen wat we doen, maar is het het straks, achteraf, en dat is natuurlijk altijd makkelijker, is het het allemaal economisch gezien wel waard? Weet je, ik praat nogal graag in metaforen. Als je nou ziet dat we wellicht economisch de akker even helemaal kaal maaien, dan is dat prima, want daar kan wel weer wat nieuws op groeien. Maar als je die akker zo kaal maait en er vervolgens beton overheen gooit, dan groeit er straks natuurlijk ook geen grasprietje meer doorheen. En ik denk dat dat een scenario is waar met name mensen die in de financiële wereld zitten, mensen die grote bedrijven runnen, die toch wel denken van ja, die kaalslag die er nu plaatsvindt, is wellicht nodig, maar we moeten wel zorgen dat er nog wat te groeien blijft. En ik denk ook meer dat het een waarschuwing is dan dat het een knetterhard, zeg maar, feit is dat hij weet wie er op omvallen staan.
Denk je dat de Formule 1-organisatie Liberty Media, dat die genegen zijn om teams te hulp te komen als ze op de rand aan het balanceren zijn van een faillissement?
Nou ja, A, denk ik nog steeds niet dat dat het geval is, dat er geen teams op de rand van een faillissement gaan balanceren. Maar het is hetzelfde wat de Nederlandse regering doet met steun aan bedrijven. Liberty Media zou dat bijvoorbeeld kunnen doen. En dan heb je het niet over het feit dat dat extra geld hoeft te kosten, maar zij zouden bij wijze van spreken, zeg maar, de standaard fees die ze naar teams overmaken voor het inschrijven van de wedstrijden en het meedoen aan het kampioenschap, los van het prijzengeld wat eraan vasthangt, zouden ze natuurlijk op voorhand kunnen gaan overmaken naar die teams om ze daarmee financieel te helpen. Zoals de Nederlandse regering bepaalde bedrijven, en zoals we mogen geloven, bijna alle bedrijven willen gaan helpen. Dus het zit gewoon, denk ik, in die hoek, weet je. Geef ons iets, dan hebben we wat meer zekerheid. Want ja, onzekerheid is natuurlijk het grote woord wat boven deze periode hangt.
Dan heel even over het DAS-systeem, dat speciale aparte stuursysteem, wat Mercedes tijdens de test in Barcelona liet zien. Dat is per 2021 verboden en Mercedes gaat daarmee akkoord. De FIA liet in een eerder stadium al weten dat het systeem tegelijk met de nieuwe technische reglementen verboden zou worden. Maar omdat die nieuwe regels zijn opgeschort tot 2022, bleef er onduidelijkheid bestaan over 2021. Dat is nu achter de rug, er is een einde aangekomen. Na 2020 kan er een streep door het DAS-systeem. Mercedes is zelf akkoord gegaan met het verbod op DAS. Hoe erg zal Mercedes hiervan balen, Jack? Of wisten ze op voorhand al dat ze iets te ver de grenzen hadden opgezocht?
Nou, ik geloof niet dat ze hier vreselijk van zullen balen. Het is natuurlijk wel zo dat ze iets moois bedacht hadden. Heeft veel geld gekost. Hebben ze veel geld in geïnvesteerd. Zijn ze ook al lang mee bezig.
Ja.
En dat vertelde Valtteri Bottas tussen neus en lippen door, dat hij dat al eerder had gebruikt. Ik denk niet dat hier de wereld mee gewonnen kan worden. En dat ze daarom dus ook nu, denk ik, dat vermoed ik, wel eenvoudiger lijkt het akkoord te gaan van oké, dan maar niet.
Ja, maar dat houdt dus in, stel dat ze er voordeel van hebben, dat ze het in dit seizoen, hè, ja, for what it's worth, dit seizoen nog, maar dat ze er in dit seizoen wel gebruik van mogen maken en er dus ook eventueel voordeel van kunnen hebben.
Dat zou kunnen, dat zeg je terecht. Maar ja, even terugkomend op jouw vorige vraag van gaan we dan 8 auto's op de grid krijgen met 7 races? Dan 8 races minimaal, hè? Nee, ik geloof niet dat ze daar voordeel van gaan krijgen.
Nee. Alrighty. Dan eventjes naar de teams. Die willen het nieuwe reglement uitstellen naar 2023. Daar heeft Christian Horner wat over gezegd. Die heeft gezegd, we hebben het erover om de nieuwe reglement met nog een jaar uit te stellen. Omdat het in mijn ogen, zo zegt Christian Horner, totaal onverantwoordelijk zou zijn om in 2021 de ontwikkelingskosten te dragen. Het lijkt een redelijk overeenstemming te zijn, maar dat moet door de FIA goedgekeurd worden. Dat we deze ontwikkelingskosten in 2022 voor onze kiezen krijgen. En we hebben nu stabiliteit nodig. Is dit Christian Horner die voor eigen parochie prikt, omdat ze Mercedes eindelijk in het vizier denken te hebben. En het nieuwe reglement voor mogelijk een grotere kloof kan gaan zorgen. Jeroen, wat is jouw idee daarover?
Nee, ik denk dat het meer gewoon een mooi statement van Christian is voor de continuïteit van het hele van alle teams eigenlijk. Uh-huh. Er zijn een hoop teams die... Red Bull heeft het volgens mij best wel goed voor elkaar, financieel ook. Dus op het moment dat ik denk dat zij op zich die ontwikkeling best wel zouden kunnen dragen dan. Maar dat het meer voor de continuïteit van het hele Formule 1 circus, voor ook de teams die minder budget hebben, dat eerdere statement waar jullie het over hadden van Zac Brown, dat het een soort van boodschap is naar de organisaties van laten we nou gewoon even met z'n allen ervoor zorgen dat we als Formule 1 in zijn geheel zo sterk mogelijk hier uitkomen en dan op een gepast moment weer verder gaan met de ontwikkeling van zo'n heel nieuw reglement. Maar ik denk niet dat dat echt heel specifiek iets is wat hij voor zichzelf en Red Bull alleen probeert voor elkaar te krijgen. Maar juist echt voor alle Formule 1-teams gezamenlijk.
Ja.
Deze periode heeft natuurlijk ook in zich dat alles wat je dacht wat een stevig huis was, direct misschien wel en versneld, en we zien dat op ontzettend veel vlakken, dingen kunt veranderen. Ik bedoel, de reglementen van de Formule 1 zijn al jarenlang geweest. Je moet in maart van jaar X de reglementen van het jaar daarop allemaal goedkeuren. Hebben ze dus allemaal tijd om dat te doen. En dus toen de tijd ook geld om zaken te doen. En wellicht dat we erachter komen dat we misschien mede ook omdat de budgetbeperking, het budgetplafond aangepast gaat worden, misschien wel met z'n allen ineens erover eens zijn dat we reglementen in ieder geval steeds voor 2 jaar gaan vastleggen. Om daar rust in te houden en om zo ook, denk ik, kosten te besparen. Want dat is natuurlijk een ding waar Formule 1 al een beetje naar onderweg was. Hè? Ze hebben nu allemaal gezegd, ja, dat budgetplafond kan nog wel een tandje lager. Dus dat is op zich, denk ik, wel goed. En ik denk juist dat het tegen het licht houden van al de heilige huisjes die er vroeger allemaal waren in Formule 1. Want ja, Formule 1 dacht, ja, wij zijn groter dan wat dan ook in de wereld. Nou, dat blijkt dan gelukkig van u dan ook een keertje van niet. Dat is ook helemaal niet zo erg. Maar ja, om dingen dan tegen het licht te houden en versnelde procedures op touw te zetten, en misschien wel versimpelde procedures op touw te zetten, of kostenbesparende procedures op touw te zetten, ja, daar is dit natuurlijk wel het moment voor. Blijkt alleen al uit de verandering dat FIA en FOM nu gewoon de kalenders aan kunnen passen zonder daar de goedkeuring van de teams voor te hebben. Een aantal andere reglementen zijn veranderd dat niet unaniem meer de teams het ermee eens moeten zijn, maar dat het nu maar gaat over de meerderheid. En ik denk dat dat wel een gezonde uitkomst kan zijn van de ongezonde situatie waarin we nu zitten. Oh, wat een mooie woordspeling. Zeg.
Vliegen hier laag over. Je luistert er naar en daar kwam er eentje. Het is aflevering 14 van Formule 1 aan tafel, vrienden. Welkom bij deze gezellige podcast. Tot u spreken Jeroen Mul, Jack Ploy, Olaf Mol en Jeroen van Inkel. En 2021, dan zal Aston Martin een officieel team zijn in de Formule 1. De aandeelhouders zijn akkoord. Zullen ze als officieel fabrieksteam deelnemen? Het nieuws hing al langer boven de markt, maar Lawrence Stroll heeft de officiële goedkeuring van zijn plannen wereldkundig gemaakt. Is het een zegen, heren, voor de sport dat er weer een automerk zich verbindt aan een team? Of moeten we juist blij zijn met onafhankelijke teams zoals bijvoorbeeld McLaren en Williams?
Het is geweldig dat zo'n merk zich verbindt aan de Formule 1. Fantastisch. Maar ik denk dat je het ook andersom moet zien. Ik denk dat het merk harder de Formule 1 nodig heeft dan andersom. Het is natuurlijk omdat de belangenverstrengeling van Lawrence Stroll is natuurlijk. Hij is nu ook CEO van Aston Martin. Dus hij gaat er van alles aan doen om het noodlijdende merk, denk ik, opnieuw leven in te blazen. En natuurlijk, het klinkt leuker dat je met Aston Martin Racing te maken hebt dan met Racing Point, noem het allemaal maar op, nog van vroeger. Dus ik denk dat het gewoon een grote bezem er doorheen. We gaan dit erop plakken. Ik heb daar business mee met Aston Martin en we gaan er wat van maken. En wellicht dat het in de toekomst leidt tot een nieuw merk wat motoren gaat leveren aan de Formule 1. En dan wordt het wel interessant. Maar voor zover ik heb gehoord, blijft het gewoon lekker Mercedes.
Heel even een klein beetje op aan te vullen. En met name het ding wat Jack als laatste zei. Weten jullie waarschijnlijk de geruchten in de wandelgangen van de Formule 1 en in de paddocks beter dan ik. Maar als autofabrikant gebruikt Aston Martin nu al een aantal jaren de motoren en aandrijflijnen van Mercedes AMG. Dus wat dat betreft blijft die samenwerking tussen Aston Martin als autofabrikant, hè, of producer, en Mercedes als motorleverancier in de Formule 1, wat mij betreft ook heel logisch klinken.
Ik denk dat de combinatie belangrijk is. Dat je zowel fabrieksteams hebt als onafhankelijke teams. Ik heb altijd een beetje deels, maar dat is op twee gedachten hinkt dat een beetje. Kijk, die privéteams die opgekomen zijn. Kijk naar Vijay Mallya, maar kijk ook naar Lance Stroll. En in het verleden hebben we ook wel zo naar Red Bull Racing gekeken. Als daar privé een hele rijke man in stapt, vindt hij het hartstikke leuk. Wat die gozer van AirAsia, Tony Fernandez, is super tof. Dan heb je een team en op het moment dat hij het spelletje niet meer leuk vindt, zegt hij, oké, mazzel, doei, ik stap uit. Dat is super lustig. De andere kant van een fabrieksteam, kijk naar BMW vroeger, kijk naar Toyota. Daar kan het zo zijn dat iedereen die in dat team zit het best prima naar zijn zin heeft. Maar dat daar gewoon ver weg van de sport een raad van bestuur kan besluiten van oké, dit was het, we trekken de stekker eruit. Dus gevoelsmatig zeg ik dat de originele, de historisch gebouwde privéteams zoals Williams, daar hoef je niet zozeer zorgen van te maken dat die uit eigen beweging weg zullen gaan. Los van dat ze het niet meer kunnen betalen. Maar ik vind bij fabrieksteams is het, ja, het is prima. Maar ik zou misschien bij de FOM en FIA vandaan willen dat als je als fabrieksteam garandeert dat je daar gewoon knetterhard zegt van dan moet je een periode voor inschrijven voor minimaal 8 seizoenen of iets dergelijks. Weet je, dat het niet op het moment dat het even tegen gaat vallen, dat ze zeggen, nou, weet je wat, dat speeltje, dat stoot ze maar even af. Want relatief gezien, voor een autofabrikant is Formule 1 natuurlijk A, een platform waarbij je publiciteit haalt wat niet in te kopen valt in tv-minuten qua reclame of in, zoals het vroeger heette, millimeters in de krant. Het is zo'n groot platform dat je daar altijd wel je marketing uit kan halen. Maar het is, ja, het blijft een beetje een heet hangijzer af en toe. En gewoon voor lange tijd committeren aan de sport is denk ik wel belangrijk. Wat je moet doen als er gewoon fabrieken interesse tonen.
Moet je niet eigenlijk zeggen, als je als automerk niet zelf je motoren maakt, heb je misschien eigenlijk helemaal niks te zoeken in de Formule 1 als merk?
Ja, vroeger ging die bal op, maar tegenwoordig, en daar hebben we Honda natuurlijk als groot voorbeeld van, een megabedrijf. De huidige krachtbronnen zijn zo ongelooflijk complex dat je dat niet meer kunt eisen. In de periode dat we vroeger met de Cosworth reden, met de normale atmosferische motoren, was dat nog wel te doen. En dat is natuurlijk ook een reden dat Volkswagen en Porsche zich nog lang niet gewaagd hebben aan de huidige motorreglementen van de Formule 1. Wat je wel zou kunnen doen is, maar ja, dat gaat er wel een paar jaar duren, is dat je kunt zeggen, is dat een soort algemene pool van motorkennis komt, waarin de motorfabrikanten de basiskennis van hoe deze motoren in elkaar zitten, gebouwd moeten worden, en dan met name hoe die hybride systemen samenwerken, en dat je daaruit wat kunt doen. Ik meen nog steeds te weten toen, er was ooit een punt dat we Honda dreigden te verliezen. Dat kon de Formule 1 zich absoluut niet veroorloven. Als Honda uitgestapt zou zijn, dan weet je zeker dat er nooit meer een andere motorleverancier binnengekomen was. Dus is toen een soort geheime reddingsplan gekomen, waarbij ik meen te weten dat er op het punt dat Honda het lastigst had met het onderzoeken van een aantal dingen die steeds kapot gingen aan die motoren, er gewoon DHL-pakketjes richting Japan gegaan zijn zonder afzender, door de voordeur gegooid van, joh, wellicht moet je hier eens aan denken, wellicht moet je eens naar die kant kijken. Ja, dat heb ik al wel eens eerder verteld hoor. Maar ik denk dat dat heel belangrijk geweest is. En ik denk dat ook zelfs Mercedes en Ferrari, ja, zonder competitie heb je niks, weet je. En als je alleen maar met elkaar moet strijden, ja, dan schiet het ook niet op.
Nee.
En ik denk dat zo'n gezamenlijke pool van know-how tot op een bepaalde hoogte, dat je uiteindelijk de details, de uitwerking van de details, of precies de vorm waarin je iets bouwt, hoe breed je iets bouwt, hoe groot je iets bouwt, dat persoonlijk kan zijn, maar dat de basiswerking gedeeld zou kunnen worden. Omdat, ja, je praat feitelijk, als deze motoren zoals ze in elkaar zitten, is het gewoon net zoiets, bij wijze van spreken, als dieseltechniek. Je maakt de dieseltechniek openbaar. En daarmee kunnen mensen dieselmotoren gaan bouwen. Nou, je maakt de Formule 1 motortechniek tot een bepaald punt openbaar. En daarmee kunnen anderen met dat in handen kunnen hun concepten gaan bouwen. En ja, dan denk ik wel dat je een garantie kunt krijgen voor de toekomst.
Mercedes al 8 jaar hè, met Toto Wolff aan het roer. En je ziet dus nu al die spanningen en die geruchten hè, rondom Toto Wolff. Gaat hij nou wel weg of niet weg? Maar het komt omdat die grote baas die daar nu is gekomen... die Ola Kalelenius, een jong ventje... die zit al 25 jaar bij de company, heeft al 10 functies achter de rug. Die gaat nu opeens, hij zat ook bij AMG, die dus ook bepalend is... die gaat dus nu opeens de scepter zwaaien daar. En die heeft, heb ik gehoord, heb ik uit de wandelgangen vernomen... die heeft dus behoorlijk de druk opgevoerd bij Toto Wolff. En daar komt dus al die geruchten vandaan. Zou Mercedes stoppen? Vraagteken. Gaat Mercedes alles naar de Formule 1, naar de Formule E... alle centjes daar naartoe geven? Of blijven ze toch nog in de Formule 1? Ja, waar rook is vuur, zeggen ze altijd. Dus daar is toch best wel wat aan de hand. Maar belangrijk, ik hoop dat ze blijven. Ook al zijn ze natuurlijk heel erg goed. Maar anders heb je geen competitie.
Ja, ik was daar net nog niet helemaal klaar mee. Dit is precies wat ik bedoel. Hè. Kijk, wij denken Formule 1, top of the mountain, alles wat er is. Voor een fabrikant is Formule 1 een relatief goedkoop marketingtool. Het in de markt zetten van een nieuwe Mercedes C-klasse kost 1 miljard. De kosten die Mercedes aan het einde van de rit heeft... voor het runnen van een Formule 1-team, die zitten op 400 miljoen. En dan krijgen ze daarna nog prijsgeld terug, hebben ze nog sponsoren. Dus relatief gezien in dat licht is wat je eruit kunt halen... aan publiciteit en marketing goedkoop... ten opzichte van bijvoorbeeld een hele nieuwe auto bouwen... die voor op straat zou moeten werken. Dus het is voor fabrikanten nog altijd gelukkig... redelijk staat het weegschaaltje aan de positieve kant.
Erik, ik wil het heel even met jullie hebben over het idee wat is geopperd... om meerdere races in 1 weekend te organiseren. Onder andere Martin Brundle is daarmee gekomen. Die zegt van... misschien moeten we er rekening mee houden... dat enkele overzeese races niet op de kalender zullen blijven staan... als de actie later dit jaar weer hervat wordt. Hij zegt, zelfs als we uit deze situatie komen... denk ik dat het niet mogelijk is om meteen weer... met deze groep mensen over de hele wereld te gaan reizen... Hij refereert aan de 1500 man personeel in de Formule 1 paddock. Het is duidelijk dat alle Formule 1 teams in Europa met trucks kunnen reizen. En we zouden een combinatie van die races kunnen krijgen. Het is zelfs mogelijk dat we 2 of 3 races op Silverstone gaan zien... om het hele spel weer op gang te brengen. En Silverstone die steunt dat idee en zegt van ja, dat zou kunnen. We zouden vooral ook omdat alle Formule 1 teams allemaal... in de omgeving van Silverstone zitten, althans de meeste... kunnen we meerdere races in 1 weekend organiseren? Is dit een serieus plan? Zou dit kunnen?
Ik zou me zeker wel voor kunnen stellen. Sterker nog, in de competities die ik doe... hebben wij in de sprintkampioenschappen van internationaal GT3 races... altijd 2 races per weekend. Dat zijn dan weliswaar 2 wedstrijden van 50 minuten... dus dat is ietsje korter dan een standaard Formule 1 race. Maar ja, goed, Formule 2 doet tijdens de weekenden ook altijd 2 races. Maak er een sprintrace en een feature race van. Of maak 2 iets ingekorte races. En ik denk dat je dan al heel eind komt. Je moet uiteindelijk, moet alles gewoon super creatief gedaan worden... om van dit jaar nog het meeste te maken. Dat wordt zakelijk natuurlijk al aan alle kanten mega veel gedaan... en ik denk dat je dat inderdaad op deze manier competitief ook heel goed kan doen. 2 keer op eenzelfde circuit uitkomen is inderdaad ook zeker... dat lijkt mij een prima optie als dat logistiek veel beter uitkomt... om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk een eerlijke competitie hebt... waarbij er genoeg punten te verdienen zijn en genoeg punten te verdelen zijn... om een terechte kampioen aan het einde van het jaar te kunnen kronen. En je moet inderdaad wel goed kijken naar hoe fysiek inspannend is het voor die jongens. We hebben tijdens de tests eerder dit jaar al wel gezien... dat ze meerdere wedstrijdafstanden af kunnen leggen per dag of over een aantal dagen. Maar dat zou ik bijvoorbeeld niet in een heel tropisch land voorstellen. Waarbij ze na 1 wedstrijd normaal gesproken al volledig gedehydrateerd uit een auto komen... omdat het gewoon zo mega heet en inspannend is. Maar daar zijn naar mijn idee absoluut mogelijkheden in.
Het zal wel een reglementsverandering nodig hebben... omdat in het reglement is vastgelegd dat een Formule 1 race... gaat over minimaal 305 kilometer. Dus dat moet dan sowieso gebeuren, weet je, als je roept kortere dingen. Kleine bekentenis. Ik heb vrijdagavond een mail gestuurd aan Formula 1... Waarin ik zeg maar heel brutaal roep van... joh, ik word niet gehinderd door enige kennis of contracten of andere dingen. En ik daarin heb uitgezet wat mijn idee zou zijn als we weer zouden kunnen beginnen. Nou, wanneer dat is, weet je niet. En toen heb ik gezegd, je moet gewoon in principe, en dat sluit een beetje aan op wat Martin Brundle zegt, je moet in principe beginnen in Silverstone. Punt. Waarom? De meeste teams zitten bij Silverstone in de buurt, dus dan ga je dat reizen beperken. Ik heb tevens gezegd, je moet alleen maar logistiek gaan denken aan een eventuele nieuwe kalender. Dat betekent dat je moet zorgen dat je niet met de Formule 1 de wereld over hoeft te vliegen in augustus of september. Ik heb zelfs gezegd, als je vanaf augustus gaat rekenen, je begint in Silverstone, de race daarna is Nederland, kun je ook nog besluiten om alle auto's in Nederland te laten staan en een week later pas naar België te laten reizen. Ga je van België naar Frankrijk, ga je van Frankrijk naar Spanje, doe je daarna Italië en Hongarije, doe je daarna Oostenrijk. En dan rek je ook tijd in het geheel, weet je. En dan moet je het oosten, zeg maar Amerika, hier wat verder wegschuiven, maar het is logisch om daar ook, zeg maar, alles zou dan back-to-back en een weekend niet. Back-to-back en een weekend niet. Je kunt Canada en Amerika prima back-to-back doen. Je kunt Mexico en Brazilië prima back-to-back doen. Blijft natuurlijk raar in de kalenders die we altijd gehad hebben, dat we met z'n allen in Japan en whatever zitten. En dan gaan we vlak voor het einde van het jaar met het hele zootje alleen maar voor de Grand Prix van Brazilië die plas over. Ja, dat ga je voorkomen. Maar dat is misschien ook een van de inzichten die er moet komen. Ik heb daarbij tevens gezegd van, doe ermee wat je mee wilt doen. Maar ik heb het van mijn hart. En soms zijn oplossingen in dat geval te simpel. Denk alleen maar logistiek. En dan kom je best wel een goed in het weg. Ik bedoel, nogmaals, China en Japan in welke volgorde, of China en Singapore kunnen prima als back-to-back wedstrijden gehouden worden. En hetzelfde geldt voor Rusland en Sochi. Rusland en Baku, moet ik zeggen. Dat kan ook prima, week op week. Want ja, wij moeten om in Baku terecht te komen ook via Moskou vliegen. Dus ja, waarom zou je die niet naast elkaar gaan leggen? En dan zullen er wat organisatoren zijn die misschien denken, ja, maar ja, dan halen we fans bij de ene, fans bij de andere vandaan. Ja, nou, de keuze is, je hebt of geen race, of we doen het zo. Nou, dan denk ik dat de keuze voor die promotor niet zo heel moeilijk zal zijn. Beter een race dan geen race.
Nou ja, goed, uiteindelijk, wat dat betreft ben ik het ook helemaal met Olaf zijn visie eens. Vind ik dat een mega goed idee. En ik, als je op die manier inderdaad al 12 wedstrijden of zo kan doen, ik weet niet, vanaf Silverstone, hoeveel er dan nog precies? 14 zelfs.
Ja.
Nou ja, goed, dan hoef je inderdaad, denk ik, niet eens naar een oplossing van meerdere races per weekend toe. Want dan heb je al gewoon ruim. Hè? Je hebt 8 wedstrijden nodig voor een kampioenschap. Nou, dan heb je al dat meer dan genoeg. Maar mocht je inderdaad echt helemaal knijp zitten, en er moet uiteindelijk een oplossing komen, waardoor je toch een 2020 seizoen binnen dat kalenderjaar, als je dat per se wil. Hè, je zou inderdaad, er wordt ook nog veel gesproken over dat super season, of in ieder geval over het overhevelen van Bahrein, Abu Dhabi naar 2021. Dan zou je dat soort oplossingen eventueel kunnen doen. En dan denk ik dat daar eventueel in die regelgeving ook wel flexibiliteit in zou moeten kunnen komen. Dat er een uitzondering gemaakt wordt op de regel of zo voor het kampioenschap. Maar als je inderdaad gewoon 14 wedstrijden kan doen, dan is dat een prachtig kampioenschap. En ik denk dat iedereen er dan helemaal mee eens gaat om dat dan als 2020 te bestempelen en de resetknop in te drukken en 2021 weer een volledig standaardseizoen te doen.
Maar Liberty Media is ook wel van het uitproberen. Dus wellicht dat ze Martin Brundle's woorden toch een keer gaan gebruiken en ergens een keer een soort sprintrace doen met een reverse grid of zo van de top 10. Dat zie ik toch wel een keertje gebeuren, hoor. Dat ze wat uitproberen. Want hebben ze hier ook dit jaar ook een paar keer gedaan. En het jaar daarvoor. Om wat dingetjes zomaar uit te proberen. Dus wellicht komt er toch wat meer spektakel nog.
Zou wel heel cool zijn inderdaad.
Dat is ook de tijd waarin we zitten. Weet je, dit opent zoveel deuren waarvan je anders moet gaan denken om nog dingen voor elkaar te krijgen. En daarom zeg ik, ja, je kunt er misschien wel eens beter uitkomen dan we op voorhand met z'n allen hadden kunnen denken. En is het achteraf gezien weer nodig geweest om het tot het punt te brengen waar we uiteindelijk gaan uitkomen, waarvan we niet weten hoe het eruit gaat zien. Zo hé. Lekker helder.
Ja, maar wat wel een probleempje is, is om dat ook wel allemaal op televisie te brengen natuurlijk. Hè? Want al die televisiekanalen en zenders, die hebben natuurlijk hun planning ook gemaakt. Dat komt er dan ook nog eens bij. Hè?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Want als je ziet hoeveel ruimte er op dit moment gemaakt wordt voor one-off evenementen in e-sports, dan is dat ook een kwestie van, dat is uiteindelijk gewoon een puzzel gaan leggen. Komt natuurlijk ook heel veel gaten doordat er een aantal dingen al echt helemaal weg zijn. Olympische Spelen zijn helemaal weg. En dan hoef je niet eens uitzendrechten van de Olympische Spelen te hebben. Maar dat zorgt op bepaalde zenders ook wel weer voor talkshows die daarover zouden gaan. Dus Ik denk dat je daar uiteindelijk wel weer in terechtkomt. Dat je ziet dat de grootste competities wel weer gewoon de belangrijkste plek op de kalender zullen gaan opeisen. En dat zul je in het voetbal zul je zien dat ik denk sneller de Champions League weer ingehamerd wordt dan dat bepaalde nationale competities daar dan ineens leidend in zouden kunnen zijn. Of ja, nee, ik denk dat dat zichzelf uiteindelijk wel weer oplost.
Hey, dan eventjes over een uniek natuurverschijnsel van een 89-jarige man die toch weer op ongekende wijze vader is geworden. Hoe kan dat nou toch met die Ecclestone? Hoe doet hij dit toch nou, allemaal?
Laat ik het zo zeggen. Ik zag hem vorig jaar met zijn vriendin en ik zei tegen hem: Bernie, ik zal het nog één keer voordoen.
Dat is helaas niet op de natuurlijke weg tot stand gekomen, Jeroen. Want ik denk dat als hij één keer de beweging maakt, dat hij zijn rug breekt. Dus er is op een andere manier zijn zaad ingebracht. Laten we het maar zo doen.
Ja, het is kunstmatige, hoe noem je dat? In vitro fertilisatie.
Juist, zeg maar. Keurig omschreven.
Jack gaat even kort door de bocht.
Ja, maar weet je, Jack, hoe kan het dat jij dat weet? Was jij daarbij? Mocht je daar een repo over maken? Of,
Nee, ik geef altijd advies, hè, dat weet je.
Oh, natuurlijk, oké. Okay. Je bent altijd die vaderfiguur voor iedereen op de paddock.
Waarom zou hij daar überhaupt nog aan beginnen, joh?
Nee, waarom zij natuurlijk. Knaken, het gaat, ik heb het een keer gezegd, legendarische afsluiting van de podcast. Het gaat altijd om de fluit en de duit.
Jongen, jongen.
Goed, vrienden. Voordat we afsluiten en ik toch dingen vergeet, zijn er nog legendarische opmerkingen die jullie willen maken bij deze?
Ja, wanneer gaan we weer racen?
Ja,
ja. Nou ja, volgens mij wordt er heel snel weer geraced met de e-sports. Ik denk dat we daar gewoon lekker ons op moeten concentreren. De wereld die draait door en iedereen probeert zo snel mogelijk van dat virus af te komen. Maar ondertussen moeten we denk ik de positiviteit houden en gewoon kijken wat we wel kunnen doen. En ik vind het fantastisch om te zien hoe ver het tegenwoordig gaat met dat hele
in allerlei crisis die de Formule 1 achter zich gehad heeft, daar waar het ging over ruzie met FIA en FOM en reglementen en andere zaken, heb ik altijd geroepen: de sport geeft altijd antwoord en daar moeten we ons aan vasthouden.
Het lijkt me een mooie afsluiter van deze podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan via de site grandprixradio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. En volg ons ook vooral op Instagram. Daarvoor kun je gebruiken hashtag F1 aan tafel. Hashtag F1 aan tafel. Dit was Formule 1 aan tafel voor deze aflevering. Ik wens je een ongelooflijke fijne week verder tegemoet en graag tot snel. Heren, allen, hartelijk dank weer voor jullie aanwezigheid.
Mazzel.
Aju.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Ja, hier komt volgens mij de leader of zoiets dergelijks, als ik me niet vergis. Dus dat is dan. Zo Olaf met zijn commentaar. Boom, boom, boom. En dan komt hij weer bij ons terecht. En dan zeg ik: